Je mag alvast met me opzoeken, Matteüs 16. Vanmorgen ga ik het hebben over Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Niet van een dode God, niet van een God gemaakt van hout en ook geen dikke God zoals Boeddha. Nee, we hebben een levende God. En hij bestaat en hij is waarheid. Hij is de ik ben, degene die was, die is en die komen zal. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, de God van de Bijbel. Hij is de levende God. En je hebt zo'n film, die wordt ook elk jaar opnieuw, volgens mij wordt er een serie of een deel aan toegevoegd, God is not dead. Volgens mij heeft hij echt al 80 delen, maar dat is nog steeds zo. God is een levende God en hij openbaart zichzelf vandaag de dag door werken, door wonderen, door zijn woord, door zijn geest en hoe bijzonder, in ons en door ons. Wij hebben geen levende God, of wij hebben geen God die extern staat. Nee, wij hebben een God die in ons leeft. Ik vind het altijd geweldig als een voorbeeld, als je stel je zou in het water vallen, dan zou Boeddha die zou aan de kant staan van het water en zou zeggen, je moet gewoon positieve gedachten hebben, dan kom je er vanzelf uit. En Allah die zou aan de kant staan en die zou zeggen, je moet beter je best doen, dan kom je eruit. En New Age zou zeggen, je moet jezelf naar de kant toe manifesteren. Maar Jezus zelf, de Zoon van de levende God, springt in het water, zwemt naar je toe, pakt je vast, neemt je mee naar de kant en hij redt je, bevrijdt je, geneest je. Hij geeft je kleren, hij geeft je vervulling, hij geeft je leven tot in eeuwigheid. Hij is het zelf die zegt, ik zal je levend water geven als een bron in je van levend water tot in eeuwigheid. Niet alleen straks als we bij de hemelpoort aankomen, nee, ook nu, hier, waar wij zijn en staan, daar wil hij zijn levende water in ons uitgieten. Dat is de God die we dienen. En we gaan lezen in Matteüs 16, waar Jezus samen met zijn discipelen in Caesarea Philippi is. En we gaan lezen vanaf vers 13. Er staat, toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, dus Matteüs 16 vers 13, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Zeg maar, ik ben. Wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Vers 18 zegt, en ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat is toch geweldig. Dankzij deze tekst van Jezus hebben we vandaag een katholieke kerk met een paus. De vertegenwoordiger van God, de rots van deze wereld op wie Jezus Christus zijn kerk gebouwd heeft. En uitgerekend deze paus gaat naar de Verenigde Arabische Emiraten en zegt daar, alle paden, alle religies zijn paden naar God toe. Volgens mij gaat er iets mis. Toch? Want Petrus is de paus en de paus is de opvolger van Petrus. En eigenlijk de enige route naar God toe, katholiek gezien, ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar juist deze paus tekent een intentieverklaring samen met de islam en het jodendom dat ze erop uit willen zijn om een one world religion te starten. Sterker nog, ze hebben al een kerk gebouwd. Die staat in de Verenigde Arabische Emiraten. En dat is eigenlijk een plek met drie kerken. En het is wel mooi, want je hebt dan een christelijke kerk. Je hebt een Joodse synagoge en je hebt een islamitische moskee. En dat ding is gebouwd in een land waarin het verboden is om van de islam naar het christendom te bekeren. Het mag wel andersom. Je mag je wel als christen naar de islam bekeren. Sterker nog, in de wet van de Verenigde Arabische Emiraten is opgenomen dat het beledigend is om Jezus Christus hoe te noemen? De zoon van de levende God. Want ja, volgens de islam is hij helemaal niet de zoon van de levende God, maar is hij een profeet. Er staat een enorme boete op als je daar Jezus Christus belijdt als de zoon van de levende God. Zelfs het kruis is daar een verboden symbool. En op die christelijke kerk staat dus geen kruis. Kan je het je voorstellen? Wat een prachtige one world religion zullen we op een dag krijgen waarin we allemaal iets aanbidden, maar eigenlijk niets. Er is maar één God. En dat is de God van de Bijbel. Dat is de levende God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De ik ben. En als Jezus hier tegen Petrus zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, dan bedoelt hij hier niet Petrus of de paus. Jezus bedoelt hier het getuigenis van Petrus dat Jezus de zoon van de levende God is. Dat is het getuigenis wat we hebben en dat is de rots waarop Jezus zijn kerk bouwt. Hij zelf is de hoeksteen, de steen des aanstoots. Voor ons is het een vaste grond en voor de wereld is het een aanstoot. Laatst hadden wij een christelijke organisatie die wilde ons gebouw huren. Het is echt gebeurd voor een concert, ik verzin het niet, ik zuig het echt niet uit mijn duim. En zij kwamen op inspectie om even te kijken wat voor zaal wij hadden. En het was een christelijke organisatie en zij zagen het kruis hangen. En ze zeiden, ja, als we dat concert dan hier hebben, dan zullen er ook veel Joden aanwezig zijn. En die vinden het wel beledigend als daar een kruis hangt. Kunnen we dat ding niet van de muur afschroeven? Echt gebeurd. Ik zuig het niet uit mijn duim. En dat is hoe deze wereld steeds meer en meer gaat aanlopen tegen het getuigenis van wie Jezus Christus is, de Zoon van de levende God. Wat voor de een heerlijke geur is, is voor de wereld een doodsgeur. Wat voor ons een vaste grond is, is voor de wereld een steen des aanstoots. Nou, zelfs tot het punt dat de paus die ons zogenaamd zou moeten vertegenwoordigen zegt, alle religies zijn een pad naar God toe. Onzin! Jezus zelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het... Niemand komt tot de Vader dan door hem. Simpelweg alleen door Jezus. Dus als er iets is wat we vast moeten houden in de komende jaren, dan is het dit getuigenis. En niet Jezus, Jezus is mijn vriend. Of Jezus is mijn inspiratiebron. Of de Bijbel bevat waarheden. Nee, de Bijbel is de waarheid. Zo vaak zijn we geneigd en worden we geconditioneerd om Jezus Christus als de Zoon van de levende God heel langzaam los te laten. Dat is hoe deze wereld werkt. Op de Rotskoepel Moskee in Jeruzalem staat niet in het Arabisch, maar in het Hebreeuws: God heeft geen zoon. Dat is hoe deze wereld denkt. Dat is hoe deze wereld geconditioneerd is. Als je vraagt aan iemand, geloof je in God? Dan zeggen ze, oh ja, prijs de Heer, broeder, ik geloof in God. Geloof je dat Jezus Christus de Zoon van God is? En heeft hij jou verlost? Ja, ik weet het niet zo. Als je de Bijbel leest en Jezus. Ik merk ook vaak als ik een discussie heb met mensen of een gesprek, dan is Jezus toch vaak wel, ja, dan kunnen we er niet zoveel mee. Hè? Hij staat natuurlijk bekend als een lieve man, maar ja, dat hij dood is gegaan aan een kruis en weer na 3 dagen is opgestaan. Ja, ik weet het niet. Gast, dat is het hele punt. Dat is het hele idee van ons geloof. Maar duizenden, honderdduizenden mensen beginnen te dwalen. Ik meen het. Omdat Jezus niet langer meer de Zoon van God is, maar gewoon een inspiratiebron. Inclusief de EO presenteert Jezus tegenwoordig vaker als een leuke vent dan als onze redder en de Zoon van God. Nou, tot zover even mijn klacht. Vorige week gaf ik een deel van deze preek ook ergens anders. En toen op een gegeven moment merkte ik gewoon, iedereen werd gewoon een beetje awkward ervan. Maar om maar een beeld te schetsen, de VN heeft een resolutie aangenomen in 2020 al. We gaan gewoon door. Ik hoorde je wel. Ik doe dit om een beeld te schetsen. De VN heeft een resolutie aangenomen in 2020 al, waarin zij zeggen, het is beledigend voor de islam om Jezus als de zoon van God te portretteren en niet als een profeet. Andersom werkt het blijkbaar niet zo, dus het is alleen die kant op. Maar om maar eventjes weer te geven dat deze hele wereld aan het bewegen is naar een one world religion, een één wereldkerk, één wereldreligie, waarin Jezus Christus, de zoon van God, het middelpunt van ons geloof uitgeknipt wordt. En dat is ook waarom, en volgens mij geloven jullie dat ook hier, er een tijd gaat komen waarin verdrukking en uitsluiting elkaar steeds sneller op zullen gaan volgen. En we ook hier in het Westen in onze heerlijke, fijne kerk mee te maken gaan krijgen. En volgens mij, als ik dit zeg, herken ik het ook bij jullie terug. Proef ik het ook. En waar ik ook kom, het verschilt heel erg. In sommige kerken hebben ze geen flauw benul. Want daar hebben ze gewoon een fijne dienst. Elke zondag tussen 10:37. Dat is wel een beetje de max, zeg maar. Daarna wordt het toch wel vervelend. Ik begin het toch een beetje te irriteren. Gewoon even collecten, een kaars. En naar buiten. Ja, die kerken zijn er. Nou, nu ben ik echt gestopt met mijn beklag. Nogmaals, besef je dus dat dit de wereld is waar we in zitten, hè? Niet om je bang te maken, maar om je bewust te maken van het feit dat dit de kern is van ons geloof. Dat dit onze belijdenis is, onze rots, ons fundament, onze hoeksteen. En dat we daar nooit aan kunnen tornen. Zeker niet als er een tijd komt van verdrukking. En deze wereld is daarop uit. Dat er een moment komt dat je uitgesloten wordt, verdrukt wordt. Misschien dat je niet gelijk ontslagen wordt. Maar wellicht zal je niet op je werk heel blij worden aangekeken als je Jezus Christus belijdt als de Zoon van de levende God. Nou, en dan zegt Jezus in vers 19, ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Jezus geeft hier zijn discipelen, en ik geloof ook ons, enorme verantwoordelijkheid. Met het geloof in Jezus Christus als de Zoon van de levende God komt een enorme verantwoordelijkheid om de hoek kijken. Het is een heerlijkheid, een autoriteit en tegelijk dus ook een verantwoordelijkheid. De Bijbel zegt dat er een tijd zal komen dat wij zullen regeren als koningen en als priesters. Nou, als je dat nu niet kan, dan kan je dat straks ook nog niet, denk ik. Je zult moeten oefenen. Het is een verantwoordelijkheid die je krijgt. En dan zijn we natuurlijk heel christelijk en dan zeggen we, de man is de priester van het gezin. Dat staat echt nergens in de Bijbel. Dus ook de vrouw is de priester van het gezin. Samen leiden jullie je gezin. En er is een rolverdeling tussen man en vrouw, absoluut. Ga ik even niet te lang op door. Dat is ook zo'n steen des aanstoots. Er is een rolverdeling tussen man en vrouw. Maar samen zijn jullie bedoeld om je gezin te heiligen, apart te zetten, om ze te verzorgen, om ze te voeden, om ze de wetten van God te geven en ze al die wegen van God in te prenten, om ze te zalven, om ze te genezen, om ze te bevrijden. Dat is je rol als gezinsouder. En als man is je rol, Efeze 5, dat je je vrouw reinigt in het waterbad van Gods woord. Nou ja, als je Gods woord nooit leest, dan kan je je vrouw ook niet reinigen met Gods woord. Dus mannen, duik in Gods woord, eet het op, neem het tot je, zodat je vrouw een mooie mens wordt. Ja, mijn vrouw is dan echt een zuur vrouwtje. Ja, gast, dan moet je een beetje zoetigheid toe gaan voegen. Ja. Dus om maar aan te duiden, wij zijn een generatie, een ras zou je kunnen zeggen, van koningen en priesters die bedoeld zijn om te regeren hier op deze aarde met kracht namens koning Jezus. En hij zegt, wat u bindt op aarde zal gebonden zijn in de hemel en wat u ontbindt op aarde zal ontbonden zijn in de hemel. God geeft ons een enorme autoriteit. Zoals hij ook Adam en Eva's tegen hen zei, heers over deze aarde, heers over deze schepping. Zo vraagt God van ons dat wij verantwoordelijk omgaan met dat wat hij ons gegeven heeft. Dat is een verantwoordelijkheid. En tegelijk verbindt God daar zijn zegen aan. Nou, hoe werkt dat? Laten we eens kijken in Matteüs 16. Dat is zeg maar 2 hoofdstukken verder. 18 bedoel ik, sorry. Matteüs 18, dat is 2 hoofdstukken verder. En ik ga verder lezen vanaf vers 18, maar iets daarvoor gaat het over de kerkelijke tucht. Ik ga daar niet te diep op in, maar moet je thuis maar eens even lezen hoe het werkt tussen mensen die in zonde leven en hoe je je broeder dan terechtwijst en hem weer voor je Heer wint. En dat er 2 of 3 getuigen moeten zijn voordat iets vaststaat. En dan noemt Jezus die nieuwe tekst, diezelfde tekst in vers 18. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u bindt op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u dat als 2 van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar 2 of 3 in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Heb je wel eens op zo'n bidstond of een kringavond gezeten waarin deze tekst werd aangehaald omdat er maar 3 mensen kwamen opdagen? Maar 2 of 3 in zijn raam zijn, daar ben hij in ons midden. Dat is echt heel fijn. En dat is ook absoluut waar. Waar 2 of 3 mensen in zijn naam bijeen zijn, zegt Jezus, daar ben ik. Ik ben hier. Het thema van dit weekend, ik ben hier. Waar 2 of 3 mensen samen zijn, in de naam van Jezus, daar is God, daar is Jezus, de ik ben in ons midden. En volgens mij hebben we het gisteren gehad over de Johannes-evangelie, waarin de 7 ik ben's van Jezus worden beschreven, waarin hij zichzelf 7 keer de ik ben noemt. Johannes 1 begint met: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Jezus was er al voordat hij naar deze aarde kwam als mens. De Jehovah's geloven, en nogmaals, niet om te fitten, maar om je bewust te maken. De Jehovah. Dat was een ex-Jehovah. Het kan hier ook nooit serieus, hè? Van alle kerken waar ik kom is dit wel de meest lolligste, hoor, altijd. Dat is echt waar. Dat is echt waar. De Jehovah's geloven dat Jezus een schepsel is van God. Ze zeggen, Jezus is door God geschapen als mens om het werk te doen waartoe hij hem gevraagd had. Maar dat is helemaal niet zo. Jezus is de Zoon van de levende God. Hij was er al voordat hij überhaupt als mens komt. Johannes 1, in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Er is geen ding ontstaan zonder dit woord, zegt de Bijbel. En het woord is vlees geworden. Met andere woorden, God zelf is naar deze aarde gekomen in zijn Zoon, Jezus Christus. En hij heeft zich in zichzelf met ons verzoend. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat ook wanneer Abraham Isaac gaat offeren, dan komt die titel van God vandaan, Jehovah Jireh. God zal voorzien. Maar Jehovah Jireh betekent eigenlijk God zal in zichzelf voorzien. Isaac was het offer, maar God zelf bracht het offer en Isaac was niet nodig. En dat is hoe God is. Hij heeft zich in zichzelf geofferd en in zichzelf verzoend met ons. Dat is het werk van Jezus. Hij is God zelf. En hij is de Zoon van God. Nou, en ik zei al, wanneer wij zijn naam belijden, dan is hij in ons midden. En vers 19 zegt, verder zeg ik u, als 2 van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Even een klein zijpaadje, als je getrouwd bent, wist je dat 50% van de huwelijken strandt in een scheiding, 74% van de tweede huwelijken strandt in een scheiding, en minder dan 1% van de stellen die samen bidt, gaat scheiden. Er is een enorme aanval van de duisternis op biddende echtparen, bedoeld om het gebed uit het huwelijk weg te krijgen. Waarom? Als 2 mensen iets eenstemmig verlangen, het zal hun ten deel vallen. Heb je er wel eens over nagedacht, dat als je met je partner bidt, dat God daar een belofte aan verbindt? Dat als je eenstemmig verlangt en eenstemmig bidt, dat hij zijn beloftes nakomt en dat hij doet wat hij belooft. En hij je zal geven waar je samen naar verlangt. En daarom is het zo belangrijk, en want het gaat natuurlijk over huwelijken, maar ook over gemeenschap. Kijk, de ondergrondse kerk heeft altijd een manier gevonden om alsnog bij elkaar te komen. Waarom? Ze realiseren zich dat ze niet alleen kunnen geloven. En toch zijn er een heleboel mensen die dat vandaag de dag kennen. Denken. Ik kijk de livestream wel. Ik hoop dat als je nu de livestream kijkt alleen in je bed, dat je dit dan goed onthoudt. Je hebt je gemeente nodig. Er is gemeenschap nodig. Eenheid van geest en denken met de mensen met wie je samen opgegroeid bent. Waarom? De duivel kan dat niet uit elkaar houden. Als wij eenstemmig verlangen. Als wij één zijn van geest en van getuigenis. Jezus Christus is de Zoon van de levende God. Het is noodzakelijk dat we elkaar opzoeken. Zelfs als de overheid straks de deuren hier sluit. Nou, en weet je wat het mooie ervan is als deze deuren hier sluiten? Is dat jullie hier niet meer met elkaar heerlijk fijn samen kunnen komen. Dat is een goed ding. Want dat betekent dat je christen moet gaan worden op de plek waar je bent. Ja, en dat is hoe je bedoeld bent. Kijk, nergens in de Bijbel zie je dat mensen per definitie alleen christen zijn in de kerk. Je ziet wel dat mensen samenkomen, in wat grotere getalen ook. Maar in basis zijn we bedoeld om gelovigen te zijn, volgelingen van Jezus. Simpelweg op de plek waar we zijn, waar we wonen. Daarom ben ik ook altijd zo gepassioneerd over de stichting Rebuild. We verlangen naar het zichtbaar en tastbaar worden van Gods Koninkrijk in elk facet van het leven. Niet alleen in onze zondagse morgenactiviteit. Maar ook in onze zondagmiddag, maandagochtend, woensdagavond. Alles erop en eraan. Elk facet. Dat is hoe we bedoeld zijn. Sterker nog, verdrukking gaat je erbij helpen. Laten we eens lezen naar Handelingen 8. Kijk, in Handelingen 7 wordt Stefanus gestenigd. Waarom? Hij zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is. De Bijbel zegt, er zijn 500 getuigen die Jezus hebben gezien na zijn opstanding. En er is er geen één, en ook van de 12 apostelen niet, die Jezus onder grote vervolging en onder grote verdrukking heeft verloochend. Ik denk dat alleen dat al het meest tastbare bewijs is van de opstanding van Jezus. Er is namelijk niemand die dat heeft verloochend van degene die hem daadwerkelijk hebben gezien. Nou, dat kan niet als het een sprookje is. Dat kan niet als je met z'n 12 ooit hebt gezegd, oh, weet je wat, we starten een nieuwe kerk, een nieuwe synagoge, we gaan iets nieuws doen. Et cetera. Dat kan niet. Want onder verdrukking moet je jezelf prijsgeven. En de ene apostel werd gekruisigd, de andere werd onthoofd, weer een ander werd gevierendeeld. Ik weet niet wat ze er allemaal precies mee hebben gedaan, ik heb het nooit echt uitgezocht, maar het is verschrikkelijk geweest. Er is bijna geen één apostel die een natuurlijke dood gestorven is. Omdat ze allemaal vermoord werden vanwege het getuigenis dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is. Niet de dode God, maar een levende God. En dat hij is opgestaan. Nou, en ook Stefanus is een van die martelaren. Hij is een diaken. Zeg ik dat goed? Nou, dat weet ik even niet. Is er iemand die dat kan bevestigen? Hij was een diaken, toch? Net als Filippus, dacht ik. En er staat in de Bijbel, hij getuigde met grote kracht en vrijmoedigheid. Niet een beetje, ik hou van Jezus. Nee. Hij stond op het marktplein. Jezus Christus leeft en hij kan je bevrijden. Dat is hoe die stond. En ook wij mogen staan. Maar het gevolg is natuurlijk dat hij vervolgd werd. En dat hij uiteindelijk dus in Handelingen 7 gestenigd wordt door allerlei mensen. En ook Saulus is daarbij. En dan staat er in Handelingen 8 vers 1. En Saulus stemde van harte in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Nou, je moet je goed realiseren, de kerk bestond hier al eventjes. De Heilige Geest was al uitgestort. Er waren al een heleboel gelovigen toegevoegd aan de gemeente. En we lezen in Handelingen 2, volgens mij is het Handelingen 2, dat ze regelmatig met elkaar samenkwamen in de zuilenhal van Salomo. Eigenlijk een beetje zoals dit, ze hadden het gewoon erg goed met elkaar. Alleen Jezus had gezegd in Handelingen 1, u zult kracht ontvangen om te getuigen. En daar voegt hij iets belangrijks aan toe. Van Jeruzalem tot Judea tot Samaria en tot alle uithoeken van deze wereld. Zoals hij ook in Matteüs 28 zei. Elk volk, elke natie, elk ras moet bereikt worden met het evangelie van Jezus Christus. Maar goed, zij zaten gezellig in Jeruzalem en ze hadden wel kracht ontvangen. Maar het was een beetje krachteloos, omdat ze achterover gingen zitten. En dan ontstaat er een grote vervolging en zij werden allen verspreid. Het doel van vervolging is voor de Satan om de kerk klein te krijgen. En voor God is het het middel tot verspreiding. Vervolging is Satans laatste redmiddel. Hij begint eerst met verleiding. Nou, als wij al niet bestand zijn tegen de verleiding, dan wordt de vervolging ook erg moeilijk voor ons. Het is als dat voorbeeld van die kikkers die in een warme tel worden gezet. En dat is eerst koud en langzaam wordt het water opgestookt. Totdat ze, en ze hebben dat niet door, dat het steeds warmer wordt en dan ineens dan zijn ze dood. En zo is het ook met de Westerse kerk. Ik bedoel, we hebben het hartstikke goed. Ik bedoel, we hebben het heel comfortabel. Het is hier lekker warm. We kunnen de energieprijs betalen. We mogen van de staat mogen gebouwen hebben. We mogen stichtingen hebben. Zelfs een Danny Cup is mogelijk. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt, maar ik vind het echt hilarisch. Het is allemaal mogelijk. En dat is ook een werk van de Satan. Ja, niet die Danny Cup hoor, maar voordat er misverstanden ontstaan. We worden steeds meer en meer in slaap gesust. Dit komt mijn preek niet ten goede. Verleiding zorgt ervoor dat we steeds meer en meer in slaap worden gesust. En daarom roept de Bijbel ons ertoe op om bestand te zijn tegen de verleidingen van de Satan. Om weg te vluchten van hem, om hem te weerstaan. En ook op allerlei mogelijke manieren. We zijn niet bedoeld om comfortabel te leven. We zijn bedoeld om oncomfortabel het evangelie te prediken. Niet dat we de oncomfortabelheid moeten nastreven. Maar als we waarlijk Jezus Christus, de Zoon van de levende God, die gekruisigd en weer opgestaan en opgevaren naar de hemel, als we die prediken, nou zeker te weten dat het oncomfortabel wordt. Maar dat is prima. Want er zijn een heleboel mensen die dan gered worden. Dus vervolging leidt tot verspreiding. En zij werden overal verspreid, van de landstreken van Judea tot aan Samaria. En ook later leert de kerkgeschiedenis, en ook nu vandaag de dag, tot in elke uithoek van deze aarde. We zijn bedoeld om het evangelie te prediken op de plek waar we zijn. Evangelisatiedienst kan niet in een kerk. Heb je er wel eens over nagedacht? Het kan wel. En tuurlijk lukt het om mensen er naartoe te krijgen. Maar uiteindelijk zijn we bedoeld om gewoon deze wereld in te trekken. En geloof mij, ik heb uit eigen ervaring gezien in de afgelopen tijd dat er enorme kracht van Gods geest aan verbonden is. Als je gewoon een podiumpje neerzet in een park en vrijmoedig het evangelie begint te prediken. Een aantal van jullie waren erbij. Mensen komen tot geloof, mensen worden gedoopt. Er was een vrouw die was al 40 jaar bezeten door een aantal demonen. En zij geloofde wel, ze was gedoopt, ze had de bijbelschool gedaan, ze had alles goed gedaan. Ik zei, dat klinkt een beetje als de verloren broer. Toen zei ze, nee, ik ben ook thuis gekomen bij God. Ik zei, nee, je hebt me niet goed gehoord. Je klinkt als de verloren broer. Je was al thuis. Alleen alle dingen die God voor je voor ogen heeft, kan je niet aannemen. En zij werd na 40 jaar bevrijd van een aantal demonen. En het was best intens. Op een bepaald moment ligt ze op de grond en ze staat op. En ze kon het niet zeggen. 3 kwartier lang kon ze geen Abba Vader zeggen. Papa. Kon ze niet zeggen, ik ben een kind van God. En ze ligt in foetushouding op de grond. En in één keer brult ze het uit. Papa! Ik ben een kind van God! En ze staat op en ze begint te springen. En een aantal teamleden van mij hadden haar zus tegengehouden. Want die zus die begon kwaad te worden op mij. Van wat ik zogenaamd met haar zus deed, want die ging helemaal wild. En ze lieten haar zus vrij. Die komt aanrennen. En die zegt, wat is er met jou gebeurd? En ze zegt, ik ben vrij. Ik ben vrij. Jezus Christus heeft mij bevrijd. Halleluja. En die zus die zei, maar hoe dan? Ik zeg, mevrouw, dit kan ook voor u. Halleluja. En zij gaf de leven aan Jezus en ze werd diezelfde avond gedoopt. Dat is de Jezus Christus. De bevrijder, de redder, de genezer, de heler. Maar we mogen ons verspreiden. Door het land heen. En dan verkondigen. Nou, dus het doel van vervolging is voor God ten eerste, denk ik ook, om zijn kerk te heiligen, te reinigen. De Bijbel zegt, hij komt terug voor een vlekkeloze bruid. Nou, en Jezus spreekt over een grote afval. En heeft hij het niet over kilo's, dan heeft hij het over het aantal mensen wat zegt een gelovige te zijn. Jezus zegt niet een afvalletje, of een kleine afval, of een detox. Jezus zei een grote afval. Er zal een menigte zijn van mensen die van hun geloof afvallen in het einde der tijden, door de hameren van verdrukking heen. Jezus zegt, velen zullen er in die dagen tegen mij zeggen, Heere, Heere, maar ik zal tegen hen zeggen, ik heb u niet gekend. Jezus zegt niet weinigen. En ook het verhaal van de 10 bruidsmeisjes laat 5 meisjes zien die worden gered en 5 meisjes die niet worden gered. Het is een serieuze business om Jezus te volgen. En het komt aan op radicaliteit, geloofszekerheid en beproefd geloof. Nou, als je het vuur nu niet wil, dan heb je het straks. En als je het straks niet wil, dan krijg je het nu. Dat is hoe God werkt. En dat is geweldig. Het doet soms een beetje pijn. Maar we worden meer en meer gevormd tot het vat, tot het voertuig, het vehikel waar Jezus ons toe heeft bestemd. Want het vuur reinigt ons, het heiligt ons. Jezus zei, ik ben naar deze aarde gekomen om vuur op de aarde te werpen. En ook ikzelf moet met een doop gedoopt worden, Lucas 12. Met vuur, zodat beproefd wordt en overblijft wat er echt in de kern zit. Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Die leeft in mij. Niet meer ik leef. Nee, Jezus leeft in mij. Dus je kan op me inslaan, je kan me op me inbeuken, je kan me uitsluiten, je kan me vervolgen, je kan me lasteren, je kan over me liegen. Maar er is één iemand die heeft aan het kruis gehangen voor mij. En ik kan bij wijze van naakt aan een kruis hangen, omdat ik weet dat ik bekleed ben met Jezus Christus zelf. Zullen we God een lof weer voor geven? Zullen we God prijzen? Hij is het, hè? Hij is het dus die in ons leeft. Niet ik, maar Hij. En daarom mag dat telkens ons gebed zijn. Heer, vorm mij, kneed mij, breek mij, zalf mij, heilig mij, reinig mij, vul mij, bevrijd mij. Dat mag ons voortdurende gebed zijn. In alle delen van ons leven. Kijk, heel veel mensen zijn op zoek naar een diepere vervulling van de Heilige Geest. Nou, de doop met de Heilige Geest heb je als het goed is al gehad. Als je die niet hebt gehad, kom zo even aan het einde van de dienst naar me toe. Maar een vervulling met de Heilige Geest. Kijk, Efeze 5 zegt, word vervuld met de Heilige Geest. En dat is een doorlopend proces. Er is één doop en er zijn meerdere vervullingen. Nou, Jezus zegt, ik zal u een bron geven van leven, van water tot in eeuwigheid. Hij zegt, ikzelf, ik ben de bron. En als je in mij gelooft, zoals de schrift zegt, dat ik de Zoon van de levende God ben, dan zullen stromen van levend water uit je binnenste stromen. Dat is de doop met de Heilige Geest. Maar bij heel veel mensen is het geen stroom van leven geworden, maar eerder een waterpistool wat op halve kracht werkt. Pst, 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 pst. De vijver van Siloam, die in de Bijbel als symbool staat voor die bron, is dezelfde vijver waar Nehemia aankomt in Nehemia 2. En dan staat er letterlijk in Nehemia 2, je kan het opzoeken, hij kon niet tot de bron komen vanwege al het puin wat er lag. Nou, we hebben als het ware een bak met water ontvangen. Maar in die bak zitten allerlei stenen. En die bak met water is een onophoudelijke stroom. Maar hoe meer stenen, hoe minder ruimte voor het water. Elke bevrijding en elke belijding is een vervulling. Als wij afrekenen met het puin in ons leven, dan kan de Heilige Geest een dieper werk in ons leven doen. Wil je verder vervuld worden met de Heilige Geest? Reken meer en meer af met je verleden. En je patronen. En al die dingen en meer. Dieper, dieper en dieper. Meer van de Heilige Geest is niet alleen Dat je in een kerk bent of op een plek bent waar het Holy Ghost en fire is. En waarin je opgehyped wordt. Nee, meer vervulling met de Heilige Geest is dieper, dieper, dieper buigen en verlost worden. Van al die dingen die je bron besmetten en die je bron blokkeren. Dus we zijn bedoeld om geen waterpistooltje te zijn, maar een grote stroom van leven voor deze wereld. En dat water wast en reinigt. Nou, heb ik nog tijd? Hoe laat is het? Ja? Oh, hoeveel? 37, oké. Okay. Wat is er nou weer? Oh, we kunnen doorgaan tot aan Limitless. Ja? Limitless is 7 uur inloop. Nou, jullie moesten er 3 uur zijn. De band moet er 2:30 zijn. Ja, dat komt goed. Ik moet eigenlijk ook nog in Jozo zijn vanmiddag, maar dat komt goed. Als het dan gaat over hoe breng je nou dat evangelie. Want vervolging leidt tot verspreiding. En niet bedoeld om daar als een lichtje onder een emmer of een korenmaat gezet te worden. Maar als een licht te schijnen, hoog op een berg. Dus we hoeven onszelf niet in te laten perken. En dat kost vrijmoedigheid. Ik was afgelopen weekend met het bestuur van Rebuild, waren we een nachtje weg. En wij zijn ooit ontstaan, of ooit, 1,5 jaar geleden. Dat het al een jaar bestaat. We zijn 1,5 jaar geleden begonnen met het toeristen van stellen en echtparen. Door middel van een event. En later, in die tijd van dat we ontstonden, kwam er een vlam van evangelisatie in mij. Maar zero vrijmoedigheid. Echt totaal niet. En wij zeiden tegen elkaar, had je je voor kunnen stellen 2 jaar geleden, dat we afgelopen maand in een park in Papendrecht vrijmoedig het evangelie prediken en mensen onderdompelen. Nee, echt totaal niet. Maar hij geeft je die vrijmoedigheid. Dat kan je niet oppompen. Dat kan je niet kopen. Maar als je een verlangen hebt om erin te groeien en je wijdt je toe aan het gebed, dan krijg je dromen, mensen op je pad. Dan gaat de Heer je leiden tot een hoogte waarvan je nooit had kunnen bedenken dat je daar zou kunnen komen. Maar wil je het? Wil je dat vuur? Want het vuur voor de oogst is tegelijk ook het vuur van het oordeel. Jezus zei, ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. Nou, wat gebeurt er? Al onze eigen dingen worden verbrand, zodat alleen Jezus Christus overblijft. Het vuur valt op het offer. Volgens mij hebben jullie het me al een paar keer horen zeggen hier. Het vuur valt op het offer. Als je zegt, ik wijd me toe, ik leg mijn leven op het altaar. Zoals Jezus zei, u heeft mij een lichaam bereid om uw wil te doen. Dat onze ledematen wapens worden van gerechtigheid. Geen waterpistooltjes, nee, wapens van gerechtigheid. Ik zie een generatie voor me van tanks, van bazookas, van jachtvliegtuigen, van bommenwerpers. Die het de duivel heel moeilijk gaan maken in deze laatste jaren. Tot het punt dat hij op moet geven en in een diepe put wordt gegooid samen met al zijn trawanten. Een lekker woord, hè? Zijn trawanten. Die gaan allemaal weg. Maar om een tip te geven, hoe breng je nou dat evangelie als je verspreid wordt? Hoe doe je dat nou? Op welke manier doe je dat nou? Nou, zij die dan, dus we zijn in Handelingen 8 vers 4. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Iedereen zegt woord. En vers 5. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. Iedereen zegt Christus. Oké, dus het merendeel predikte het woord en een ander deel predikte, Filippus predikte Christus. Nou, er staat niks geschreven over de vrucht die andere mensen hadden op hun prediking, maar wel over Filippus. Want in vers 6 staat, en de menigte hield zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geest hadden, gingen die eronder luid schreeuwen uit. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. Het leeuwendeel predikt het woord, maar Filippus predikte Christus. Ook Paulus zegt zelf, ik heb me niets anders voorgenomen onder u dan te prediken Jezus Christus en die gekruisigd. En hij kwam net uit Athene, waar hij hele mooie filosofische discussies had gehad met allerlei Grieken. maar er geen vrucht was op zijn werk. En hij komt in Korinthe en hij predikt Christus. Filippus komt in Samaria en hij predikt Christus. Nou, veel mensen prediken het woord. Ja, zoals onze denominatie zegt. En zoals de doctrines van de doop luiden. En die beginnen in allerlei Christinese woorden te praten. Waar iemand die nog nooit in een kerk geweest is, geen snars van begrijpt. Alpha heeft er een heel leuk filmpje over hoe je iemand uitnodigt. En er is een scène dat die man zegt, ja, jij bent een verloren schaap. Maar het lam gods is voor je gekomen. Die man die zat er natuurlijk geen snars van. Wij mogen Christus Jezus prediken. En die gekruisigd en weer opgestaan. Als er één tip is die ik je mee wil geven vandaag, als het gaat over het brengen van het evangelie, stop met de opsmuk en begin Jezus te prediken. Het is heel simpel. Jezus is het goede nieuws. Al zo lief had God deze wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God houdt zoveel van deze mensheid dat hij zichzelf gaf. En de prijs betaalde voor de zonde die de mens had moeten betalen. En ieder die dat gelooft en zich zoals Jezus zegt bekeert, die zal gered worden voor de eeuwigheid. En het goede nieuws kan je niet altijd vertellen zonder ook het slechte nieuws te vertellen. Het slechte nieuws is alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods. Met andere woorden, ieder mens heeft zichzelf buiten God geplaatst omdat ze hun eigen verlangens wilden dienen in plaats van God wilden dienen. En daardoor zijn we niet langer als een veldbloem, maar zijn we geworden als een snijbloem. We zijn afgesneden van de bron. We leven niet meer langer in God, maar we leven buiten God. Dat is waarom je nooit vervulling krijgt en diep van binnen voelt dat je langzaamaan sterft. Tot het punt dat je lichaam ook sterft door de zonde. Is de dood in deze wereld gekomen. Maar Jezus Christus kwam en hij gaf zichzelf en hij stierf aan een kruis om de prijs te betalen voor die zonde. Jezus Christus werd ook een mens. En hij werd in het vlees geoordeeld, veroordeeld, omwille van ons. Dus hij heeft de prijs betaald die wij hadden moeten betalen. En als wij geloven in hem en in zijn werk en in zijn opstanding, in zijn sterven en opstanding erheen gaan, dan zegt de Bijbel, dan zijn we gered tot in eeuwigheid. Maar bekering is noodzakelijk. Veel mensen willen een volle kerk, maar niet een volle kerk met bekeerlingen. Bekering is een noodzakelijk element. Jezus zelf, het eerste wat hij zei in Markus 1, toen hij aan zijn bediening begon was, bekeer je en geloof het evangelie, want het koninkrijk der hemel is dichtbij gekomen. Met andere woorden, Gods koninkrijk is hier. Ik ben hier. Bekeer. Geloof het evangelie. Geloof dat ik gekomen ben, zegt Jezus, om je te redden. Om je uit de kluwen van de duisternis te grijpen. En om je leven te geven in al zijn volheid. Niet in een klein beetje, maar in al zijn volheid. Bekering is heel simpel. Het betekent metanoia, is het Griekse woord. Het betekent 180 graden omdraaien. Eerst ga je deze kant op, je dient je eigen begeerte. Je loopt en wandelt in je eigen leven en dan draai je 180 graden om. Om Jezus te volgen en zijn wegen te volgen. Nou, dat betekent twee dingen. Je keert je af van je oude leven en je keert je toe naar een heel nieuw leven. En 2 Korinthe 5 zegt, al het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Galaten 2 vers 20 zegt, niet meer ik leef, maar Jezus Christus leeft in mij. Nou, ik ben dood, dus je kan op me inhakken, maar ik ben er toch al lang niet meer. Ik heb Jezus in mij, de Zoon van de levende God. En waar ik ook kom, predik ik het evangelie. Ik predik zijn woord. Ik breng mensen bij zijn voeten. Ik zalf ze namens de koning. Ze mogen bevrijd worden, genezen worden. Dat is de eindtijdkerk. Die radicaal vervolgd wordt. Radicaal verspreid wordt. Maar ook radicaal zal prediken. Want als dat het enige getuigenis is wat je nog over hebt, dan is dat het ook het enige waar je over kan praten. Toch? Net als Jeremia die zegt, oh, ik heb een vuur in mij en als ik dit woord van de Heer niet mag spreken, het vuur zal mijn botten van binnen verteren. Dat is het vuur wat we dan hebben. Dat is het vuur wat we bij ons dragen. Dat is het vuur wat we mee mogen nemen. Het is het vuur van de ik ben. Wat scheiding brengt. Wat verbrandt. Maar wat ook leven geeft. Dat is het vuur van koning Jezus. Dat is het vuur wat we bij ons dragen. Nou, je mag je Bijbels openslaan naar Richteren 15. Dan wil ik je nog de laatste bemoediging meegeven. We gaan lezen vanaf vers 4, Richteren 15 vanaf vers 4. Simson, die ging op weg. Richteren 15 vers 4. Simson ging op weg en ving 300 vossen. Hij nam fakkels, keerde staart aan staart en maakte in het midden tussen elke twee staarten een fakkel vast. Vers 5, hij stak de fakkels aan en liet ze door de staande koren van de Filistijnen lopen. Zo stak hij zowel de korenhopen als het staande koren in brand, als ook de wijngaarden en olijfbomen. Stel nou dat Simson 300 vossen had gevangen en ze door de oogst van de vijand had gestuurd. Wat hadden we dan gehad? Een hardloopwedstrijd tussen 300 vossen. En er gebeurt niks. Maar wat deed Simson? Hij bond de staarten aan elkaar vast en hij gaf ze een brandende fakkel in het midden van hun staart. En hij stuurde ze de oogst van de vijand in. En wat gebeurde? De oogst van de vijand werd vernietigd tot eer en glorie van de koning Jezus. En zo is het ook met het vuur. Het vuur brengt oordeel. Het vuur verbrandt. Het vuur doet zijn werk in ons, maar mag ook zijn werk doen door ons. En dat is waarom Jezus zegt, je hebt kracht nodig om te getuigen. Want je kan met 100.000 man de straat op gaan, maar als je het vuur niet bij je hebt, dan is het krachteloos. Als je het werk van de Heilige Geest niet in je draagt, dan is het krachteloos. Dus waar je ook naartoe gaat, ga met het vuur. Je hebt het vuur nodig. Je hebt het vuur nodig. Zoals ik al zei, Jeremia 20. Als ik dat woord van Jezus, van God, niet kan prediken, het vuur zal me van binnen verteren. Heb je dat verlangen? Heb je dat verlangen? Dat er een vuur zo hard op je leven inbeukt, dat je losgemaakt wordt van al die dingen die je weghouden. Dat je innerlijk verdeeld raakt om uiteindelijk te komen tot de kern van wie Jezus is en er niets anders overblijft dan Hij. Het vuur wat je bij je draagt om het evangelie te prediken. Om de oogst van de vijand binnen te gaan en de oogst van de vijand te vernietigen. Om al het onkruid weg te zien worden verbrand en alle oogst overblijft voor de Heer van de oogst. Jezus Christus, God de Vader. Is dat je verlangen? Vervolging leidt tot verspreiding. En in welke fase en in welke tijd we ook aankomen, wij zijn met Jezus, worden wij verheerlijkt, zegt Romeinen 8. En dan staat erachter, althans, als wij ook met hem lijden. We mogen lijden met Jezus, net zoals hij geleden heeft, zodat we ook verheerlijkt worden met Jezus. En het kan op de comfortabele manier. Maar ik weet niet hoe lang dat nog kan. Mijn gebed is dat waar je ook komt, waar je ook gaat, dat het vuur zijn werk heeft gedaan in je. En het vuur zijn werk zal doen door je. Heer, ik bid op dit moment. Heer, met alle hoofden gebogen en iedere oog gesloten. Heer, dat u dat wat u wilt zeggen tot iedereen hier in de harten prent en neerlegt. Heer, kom met uw glorie. Kom met uw kracht, kom met uw liefde, Heer, op dit moment in de naam van Jezus. Heer, u bent goed en uw goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Heer, u zegt, u bent voor ons, boven ons, achter ons, onder ons. U bent om ons heen. En waar je ook zit, misschien is dit woord wel voor jou. Hij is er altijd bij geweest, waar je ook was en wat er op dat moment ook gebeurde. God heeft je nooit losgelaten. Hij is altijd met je meegegaan. Ik heb uitgelegd dat Jezus Christus, de Zoon van de levende God, gekomen is om leven te geven, om je te redden van de eeuwigheid. Ik heb je verteld dat de Bijbel zegt dat alle hebben gezondigd en de heerlijkheid van God missen. Zonder Jezus ben je verloren. André Hazes die zong, leef alsof het je laatste dag is. Maar wat als het je laatste dag is? Wat er gebeurt er als je vannacht gaat slapen, je legt je hoofd op je kussen, maar je wordt de volgende morgen niet meer wakker. Waar ga je naartoe? De Bijbel zegt dat Jezus gekomen is om in jouw plaats te sterven, zodat jij kan leven. Je hoeft niet langer te leven als een snijbloem die langzaam doodgaat, maar je kan leven als een veldbloem tot in eeuwigheid. Er is redding in Jezus Christus. Ik heb goed nieuws voor je vandaag. Je hoeft niet naar de hel die gemaakt is voor de duivel en zijn vrienden. Je mag thuiskomen bij Jezus. En met ieder hoofd gebogen en met elk oog gesloten als je hier zit en je realiseert je dat je zonder Jezus verloren bent, maar je wilt je bekeren van deze heilloze weg en je wil je omdraaien tot Jezus Christus en leven ontvangen tot in eeuwigheid, waar je ook zit, wil ik je vragen, steek je hand hoog in de lucht op dit moment. Als je zegt, ik wil me bekeren, ik wil me omdraaien, steek je hand hoog in de lucht. Ik wil achter Jezus aangaan. Ik wil hem volgen. Ik wil niet meer leven voor mezelf, maar ik wil leven voor u. Ik wil niet verloren zijn, maar ik wil leven hebben tot in eeuwigheid. Prijs de Heer, iedereen is hier al gered. En als je ervaart dat je dat niet bent, dan kom je straks na de dienst naar me toe. Als je weet dat je redding nodig hebt. Nou, als je hier zit en je hebt me horen praten over het vuur. Het vuur wat je verteert en het vuur wat de passie geeft voor de oogst van de koning. Als je zegt, ik wil klaar zijn voor deze eindtijdkerk. Ik wil klaar zijn voor deze oogst die we binnen gaan halen namens de koning en voor de koning. En je zegt, ik wil dat vuur dieper en meer ontvangen in mijn leven. Waar je ook zit, steek dan je hand hoog in de lucht. Geweldig. Nog meer. Waar je ook zit, steek je hand hoog in de lucht. Als je zegt, ik wil meer van dat vuur. Ik realiseer me wat het voor me betekent. Ik realiseer het me, maar ik wil er meer van. Het mag een dieper werk in mij doen. Het mag een groter werk in mij doen. Het mag me meer en meer vormen. Waar je ook zit, steek je hand hoog in de lucht. Nou, laten we met elkaar gaan staan met je handen hoog in de lucht. Kom maar, laten we allemaal gaan staan. En hou je hand hoog in de lucht. Hou je hand hoog in de lucht. Weet je wat handen omhoog betekent? Het is het internationale teken van overgave. Handen omhoog betekent, ik geef me over om uw wil te doen. En Heer, op dit moment bid ik Heer dat u komt met uw vuur en ieder hart hier aanraakt. Heer, dat u een nieuw en een dieper en een groter vuur uitstort. Heer, in iedereen die dit verlangen heeft en zegt, kom Heer met uw vuur. Kom op mij, daal op mij neer, doop mij in uw vuur. In het vuur van vervolging, maar ook in het vuur van verspreiding. Heer, ik wil u volgen al de dagen van mijn leven en uw evangelie prediken. Heer, stort uw vuur uit op dit moment, Heer, in de naam van Jezus.